Goedemorgen allemaal. Het was een mooi lied, dat laatste lied wat we gezongen hebben. En dat sluit ook goed aan bij de preek, bij dit woord wat we gaan beluisteren. En het is heel bijzonder dat God ons al kent, nog voordat wij geboren waren. Maar dat is heel bijbels om dat te zeggen. Want bijvoorbeeld dat zien we ook al als hij tot Jeremia spreekt. Dat hij zegt, nog voordat jij geboren was, kende ik jou al. Dus God had al een plan met ons leven. Hij kende ons al, nog voordat we geboren waren. Dat is heel bijzonder. En het is zo dat als wij tot de Vader komen, dan is het inderdaad ook waar dat wij vernieuwing krijgen. We hebben daar dat lied daarvoor, we gingen daarover, dat je een stroom van levend water kunt ontvangen als je naar de Vader gaat. En dat is heel bijzonder, dus daar wil ik vanmorgen eens wat meer bij stilstaan. En aan het eind van de woordverkondiging wil ik ook samen tot de Vader gaan. Want ik geloof dat hij van dag tot dag ons wil vernieuwen. De Bijbel die zegt dat hij onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwt. En dat zal hem niet aan hem liggen. Het ligt hem soms wel aan ons. Als wij alleen maar drukte hebben, ja, dan komt het er niet van. Dan is het te veel drukte. En zo zegt Jezus ook dat de drukte van het leven kan zelfs het zaad overgroeien. Het goede deel komt in de stilte van ons hart. Maar er kan ook drukte van de wereld zijn. En dan verhindert dat het. Dat het woord van God tot zijn doel komt. En daarom is het ook zo goed om met elkaar samen te komen. En ook door de week nog een bidstond te hebben dat je tijd neemt samen om het woord diep te laten binnenkomen. En ook vanuit de diepte van je hart hem te aanbidden. Die beide dingen die zijn van heel groot belang om geestelijk te groeien. Om in dat nieuwe leven ook te groeien. Want dat geloof ik ook wel dat we dat ontvangen kunnen. En zo gaan we vandaag dus stilstaan bij een van de grootste cadeaus die wij allemaal ontvangen. En dat is onze wedergeboorte. Dat wij opnieuw geboren zijn. Deze keer niet uit natuurlijke oorzaken. Maar uit water en geest, zoals de Bijbel het zegt. Van boven, zoals Jezus uitlegt. En als we het woord openen, kunnen we wel het woord openen in het evangelie. Het evangelie van Johannes. Dan gaan we even een paar teksten bij stilstaan die daarover gaan. En dan als eerst in Johannes 1, vers 12. Johannes 1, dus het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En daarvan vers 12. En daar lezen we, dan gaat het eerst over dat Jezus is door veel mensen in zijn tijd door de Joden niet geaccepteerd. Vers 11 staat dat hij kwam tot het zijne, maar ze hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus hier staat letterlijk dat er is mogelijkheid om uit God geboren te zijn. Normaal ben je uit de wil van het vlees, van een man en een vrouw geboren. Dat is je eerste geboorte, je natuurlijke geboorte. Maar dit is je geboorte van boven. Dat woord wat daar staat, wat wordt vertaald met wedergeboren, dat is eigenlijk van boven geboren. Dus dat is eigenlijk hetzelfde woord. En dat is een heel groot privilege. Want daarmee ben je als het ware ontsnapt aan de aardse dingen. En is er in ons hart een nieuw begin gekomen. En twee hoofdstukken verder gaat het daar ook over. Dan komt er een geleerde van de Joden, die komt bij Jezus. Die staat wel open voor het evangelie. Dus dat is in Johannes 3. In Johannes 3 vinden we het gesprek met Nicodemus. En dan zegt hij dat niemand kan die tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En dan zegt Jezus in vers 3 van Johannes 3. Dus Johannes 3, vers 3. Johannes zei, Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Daarmee sluit hij eigenlijk aan op vers 2. Want in vers 2 had Nicodemus gezegd, wij weten dat u van God gekomen bent. Dus dat u van boven gekomen bent. En hij zegt dan hier terug, ja, je moet ook allemaal van boven geboren worden. He, dus je kan zeggen opnieuw geboren, maar je kan ook zeggen vanuit God, van boven geboren worden. En alleen dan kan je dat koninkrijk van God zien. En dan stelt Nicodemus de bekende vraag van, ja, je kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van je moeder ingaan, in vers 4. En dat zou een tweede natuurlijke geboorte zijn. Maar dat is het dus niet, wat Jezus wil aangeven. En dan zegt Jezus dus in vers 5, Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus hier gaat hij wat dieper daarop in. En dan zeg je, die tweede geboorte is uit water en geest. We weten allemaal, bij een gewone geboorte is altijd het vruchtwater van belang. Maar de geestelijke geboorte, dat is natuurlijk anders. En daarom noemt hij dat hier, dan word je geboren uit water en geest. En dat betekent dat Gods geest is daarbij betrokken. Ik stel voor dat we eerst ook een zegen vragen over dit woord. Lieve Vader in de hemel, wij willen u zo danken dat u ons dat voorrecht geeft om een kind van God te worden. Heer, daarvoor heeft u uw zoon gezonden naar deze aarde. Heer Jezus, wij willen u daarvoor danken, Heer, dat u daarvoor bent gekomen. Heer, u heeft alles afgelegd, u bent op aarde gekomen, u heeft armoede gekend. U bent geboren in een stal, in de kou. En er was geen wiegje voor u. U was alles kwijt. U moest vluchten naar Egypte. En dat alles heeft u gedaan om ons thuis te brengen bij de Vader. Om ons te introduceren in die relatie met God als Vader. En een nieuwe geboorte te geven. We danken u, Jezus, dat als wij u aannemen, dat wij dat voorrecht hebben om een kind van God te worden. Heer, en wij willen daar ook in groeien. Heer, wij willen u kans geven om dat uit te werken. Want u bent een goed werk in ons leven begonnen en u wilt dat ook voltooien. Wij zegenen dat, Heer. Zo zegenen we dit woord en wij willen u vragen, Heer, wilt u ook vandaag weer het laten zijn als hemelsmannen wat ons hart voedt. Heer, wilt u ons geestelijk helpen te groeien en meer gelijk te worden aan uw beeld. Dank u, Jezus, dat u alles gedaan heeft daarvoor. Wij prijzen u voor uw grote liefde, Heer, want we weten wat het u gekost heeft. Heer, waai met uw geest, Heilige Geest, wij heten u welkom. Waai in onze harten, verkwik ons en dank u dat wij geboren mogen zijn uit water en geest. Dat u in ons hart werkt. Glorie ook voor uw naam. Amen. Amen. We hebben dus gezien dat in Johannes 1 eigenlijk gelijk al Johannes begint met hierover te spreken, het uit te leggen. En als je helemaal aan het begin van het Johannes-evangelie bent, dan zie je in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan spreekt Johannes al over Jezus, omdat hij hier het woord noemt en ook weet, hij is het levende woord, het vlees geworden woord. En het is ook het woord dat leven geeft. En zo kan Petrus, als u dat wilt, kunt u het opzoeken in de brief van Petrus, in hoofdstuk 1 van zijn brief, in 23 kan hij zeggen, dus ik lees nu 1 Petrus 1, vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dus hier heeft hij eigenlijk ook nog dat hij kijkt van wat voor zaad is daar dan bij aan te pas gekomen. Hij zegt dat is niet vergankelijk zaad, zoals menselijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus opnieuw zegt hij, dat woord van God is als zaad in je geest. En dat maakt daar een nieuw begin. Dat doet daar iets nieuws geboren worden. En dat is ook onvergankelijk. Daarom leidt het ook tot eeuwig leven. Dat is een heel groot verschil. Maar als ons hart daarvoor open is, als we Jezus aannemen, het levende woord, dan ontstaat daar dat nieuwe leven. En dat is ook de basis waardoor Petrus even verderop in het tweede hoofdstuk ook kan zeggen in vers 9. Dus ik lees nu 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Dus eerst was het zo dat de Joden waren een heilig volk. Maar door dit woord van God, wat God heeft gezonden via Jezus, zijn wij een heilig volk. Dus de christenheid over de hele wereld is een heilig volk. Dat betekent dat we apart gesteld zijn voor het koninkrijk van God. Apart gesteld zijn voor God. Maar er staat ook, en dat is iets wat we allemaal mogen ons eigen maken, dat wij dus een koninklijk priestergeslacht zijn. Wij zijn allemaal koningen en priesters. Dat betekent dat wij, net als de priesters in het oude verbond, mensen in contact mogen brengen met God. En ook als wij voor die mensen bidden, dat we die mensen weer brengen bij God. Dat doet een priester. Die maakt de verbinding met de hemel. En dat mogen wij doen op een koninklijke manier. En dat komt omdat wij zijn wedergeboren door Jezus Christus, die ook koning is en hoge priester. Hij is de koning der koningen en ik ben een van die koningen en u bent dat ook. En hij is de hoge priester van vele priesters en dat bent u ook. Wij mogen dat doen. En vandaar dat Jezus zijn leerlingen ook leert, leg de mensen de handen op. En zegen ze in mijn naam. Dat is een priesterlijke handeling. En alle discipelen van Jezus hebben dat voorrecht. Dus het is een nieuw verbond, zoals Jezus dat ook instelt bij het avondmaal bijvoorbeeld, als we dat lezen. Maar hier geeft het ons ook een bijzondere volmacht. Wij hebben dus de volmacht om als priesters op te treden, als koningen. Ons woord heeft gezag, zoals het woord van een koning gezag heeft. Alle wetten in ons land zijn in naam van de koning, Willem-Alexander. Maar alle geestelijke wetten zijn in naam van Jezus. En die naam mogen wij hanteren. We zijn niet alleen koningen en priesters, wij zijn ook ambassadeurs van dat koninkrijk. Dus we hebben veel rechten, veel mogelijkheden ook om het verschil te maken in de wereld. Tot in de Aldi toe. Daar mogen we vrijmoedig getuigen. En ook op andere plaatsen, ook bij de Jumbo. Maar dat is een voorrecht. Als we vrijmoedigheid hebben, dan mag dat. Jezus geeft die volmacht. En het is zo dat heel veel christenen zijn zich dat niet eens bewust. Misschien maar 5 of 10% van christenen weet bewust, ik ben een priester. Ik mag dat doen. In heel veel kerken zijn de bidstonden niet druk bezocht. Er komt misschien maar 5% of 10%. Niet heel, heel veel mensen doen daar, die hebben dat idee van dit is heel belangrijk. Terwijl we ook in Jezus' eigen leven en ook in ons leven weten, dat is juist een van de belangrijkste dingen. Dat is de motor van alles wat er gaat gebeuren, alles wat er gaat veranderen. En in die zin gaat dat juist iedere keer nieuw leven geven. Vernieuwing van leven. Ook vernieuwing van ons denken. Vernieuwing ook van onze persoonlijkheid. Als het goed is, dan zou, als je lang met de Heer leeft, dan zou je persoonlijkheid steeds meer moeten gaan lijken op die van Hem. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de discipelen. Dus als je eerst een opgewonden mannetje was, met kort lontje, zoals Johannes en zijn broer, die sloegen er nogal graag op. En die, als het hun niet zinde zei, nou moet er vuur uit de hemel komen, die waren wel gelijk even goed optreden. Maar aan het eind van Johannes' leven, dan zie je dat hij een heel zachtmoedig mens is geworden. En dan staat hij, mijn kinderkens, God is liefde en blijft in de liefde. Dan is hij vol van de liefde van God. Dan is hij inmiddels 90 jaar, maar dan is er wel wat veranderd. En dat wil God ook bij ons doen. Dus daarom zegt de Bijbel ook, licht het oude af, je oude persoonlijkheid, bijvoorbeeld met een kort lontje, en doe het nieuwe aan. Dus het betekent ook iets wat op de lange termijn iets moois zal geven in een gemeente. Als het goed is, is het uiteindelijk een gemeente van zachtmoedige mensen. Mensen die graag vergeven, mensen die graag naar iemand luisteren. Mensen die gul zijn. Gods genade is zo gul. Ik zie daar een echtpaar die al een nieuwe woning heeft, al een nieuwe baan. God is zo gul. Je kunt er soms zo blij van worden, want ja. En als je echt een kind van de Vader bent, dan zal je dat gedrag, dan heb je een aardje naar je vaartje. Dan ga je dat ook uitvoeren. En dan zal de wereld ook zien dat daar een levende God is. Een God die aantrekkelijk is door zijn liefde. En we hadden daar straks dat stukje van Johannes 3 voor ons. Hè, van de uitleg van Jezus over die wedergeboorte. Maar in datzelfde verband staat ook die bekende tekst. Dat staat dan in vers 16. En die wou ik nu nog lezen. Dat Jezus zegt... zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon van de mens, des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar heb je dat eeuwige leven. En Jezus wist, daarvoor moet ik verhoogd worden. Hij sprak hier al in bedekte termen over zijn kruis. Helemaal net zoals op een grote paal die slang moest. Als je daarnaar keek, dan werkt het gif van de slang niet. Toen moest hij verhoogd worden. En als wij naar hem zien, dan gaat ook de macht van de zonde verbroken worden. En krijgen wij een nieuw leven. En daarna staat dus die tekst, die bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dat is een heel bijzonder wonder. En ook hier blijkt zo de basis van het evangelie. Dat is liefde. Daar vandaan ontstaat alles. Zo lief heeft God de wereld. En ook niet een bepaald groepje, of bijvoorbeeld het Joodse volk. Nee, de wereld. Dus dat zijn ook de Fransen en ook de Friezen. En de Grunnigers, ze zijn er allemaal bij. Denk ik. Het is de hele wereld. Dat is een hele grote liefde. En het hangt dus alleen nog maar van ons af. Pakken wij die uitgestoken hand. En in die zin is het ook zo mooi dat we zien hier dus, we gaan nu vers 17 ook lezen, wat hiernaast staat, het vers. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En u weet, onder mensen komt heel vaak veel veroordeling voor. Heel op schoolpleinen al. Mekaar uitschelden, die hoort er niet bij, die dit, die dat. En het kan hele gemeenschappen, ik denk nu aan het schoolplein, maar het kan ook voor een gezin gelden, het kan ook voor een familie gelden, het kan ook voor een kerk gelden, kapot maken alle veroordelen, alle oordelen, alle kwaadsprekerij. En daarom denken mensen soms, God zal ook wel zo zijn. En hier blijkt dat dat dus niet zo is. Er staat heel duidelijk, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar juist om hem te behouden. En ook wij mogen leren om elkaar niet te veroordelen, maar bij te dragen aan iemands behoud. Aan iemands ontwikkeling tot iets goeds. En zegeningen uit te spreken. Het goede. Het bemoedigende. Het vertroostende. Dat komt uit God voor. Dat komt uit Gods geest voor. En dat is een fantastisch iets als dat groeit in een gemeente. Want dat maakt elke gemeente aantrekkelijk. Dat maakt ook elk mens aantrekkelijk. En als wij openstaan voor Gods geest, dan wil Gods geest ons helpen om op heel veel manieren te zien hoe kunnen wij een ander bemoedigen. Echt, dan kun je heel creatief. Liefde is heel creatief. Dus hier kunnen we heel creatief in worden. Ik vind het de hogeschool van geestelijk leven. En ik geloof ook dat Jezus dat zo beheerste. En wij zien het vaak niet. Maar Jezus beheerste dat. Dus je wil dat... In het volgende hoofdstuk in Johannes 4 zie je het gesprek tussen hem en die Samaritaanse vrouw. En dan kan je kijken, wat zegt hij nou precies? En dan kan je er net aan voorbij gaan. Want het allerbelangrijkste voor deze vrouw was dat Jezus überhaupt aandacht voor haar had. Alle tijd nam, gewoon op haar vragen inging, heel rustig. Dus aan het eind, de komende discipelen, die verbazen zich dat hij met die vrouw... Want dat, in die tijd deed je dat helemaal niet. Het was cultureel helemaal niet iets wat... Wat normaal was. Dus hij stapte eigenlijk over de cultuurbarrière heen om zijn aandacht, zijn interesse en ook zijn liefde, zijn acceptatie aan die vrouw te tonen. Maar op een gegeven moment zegt hij zelfs profetisch, ik weet dat je vijf mannen gehad hebt. Maar nog komt er geen veroordelende blik. En dat gaat die vrouw van binnen zo raken, dat ze wil het hele dorp wel vertellen wie Jezus is. Gaat ze ook doen. Dus het is zo'n apart iets in het karakter van Jezus. En tegen ieder van ons zegt hij, kom tot mij. Ieder die belast is en vermoeid. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. En bij die put laat hij dat zien. Want in zekere zin vernedert hij zich door met een Samaritaan te praten. En al helemaal een Samaritaanse vrouw. Als Joodse man deed je dat eigenlijk helemaal niet. Maar hij doet het wel. Want hij ziet haar ziel, haar kostbare ziel. Hij ziet haar als mens. En hij geeft haar alle aan en laat iets van Gods liefde proeven. En zij komt tot eeuwig leven. Dat is zo bijzonder. Maar het begint met liefde. En ik denk dat we dat allemaal moeten leren. Ik heb een jaartje terug een cursus gedaan. En werd gedaan in Drachten ergens. Het was een interkerkelijke cursus van een dag over profetie. En die leraar, dat was ook van een profetenschool uit Londen, die zei: als jij niet houdt van de man waar je staat, dan moet jij niet eens een profetie geven. Jouw profetie is alleen goddelijk, is alleen zuiver als er liefde is. En als er liefde is, dan kun je ook een profetie geven. En als die er niet is, hou dan maar je mond. Dat vond ik zo bijzonder. Want wij denken heel vaak, ja, een profeet, nou, die zal alles weten en alles zien. Ik zeg, dat is niet het belangrijkste. Het begint met liefde. En dan laat God misschien ook wel eens wat zien en mag jij het uitspreken. Dus de weg tot profetie is groei in liefde. Dat geloof ik echt. En het meest wat ook zal blijven, het meest eeuwige, 1 Korinthe 13 is er heel duidelijk. Zo blijven dan geloof. En de meeste is, hij is zo duidelijk, het woord van God. Dus laten we daarin groeien. Ook naar elkaar toe en ook naar de wereld toe. En dan wil ik nu toe naar dat bekende verhaal van de verloren zoon. Dat gaat ook over vaderliefde. En dat staat in Lucas. Lucas 15. Wie een Bijbel heeft, die mag het even opslaan. Lucas 15. We hebben het lied gezongen. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En dit verhaal gaat ook over een zoon die ver weg was. Ver afgedwaald bij God vandaan. Bij zijn vader vandaan. En dan laat de Bijbel zien, dan laat Jezus zien, want Jezus is degene die dit verhaal vertelt, hoe groot het hart is van de vader. Heel bijzonder. Hoeveel, ja, hoe anders hij is in zijn benadering. En we kunnen natuurlijk niet het hele stuk lezen. Het is van vers 11 tot 32. Maar ik stel voor dat we beginnen bij vers 17. Dus Lucas 15, vers 17. En dan zien we daar staan, nadat hij tot zichzelf gekomen was. Dus hier is een mens die heel veel gedaan heeft, die rondgedwaald heeft, die geld verdiend heeft, feest gevierd heeft, van alles heeft gedaan, maar aan het eind van zijn kun is. Want er is hongersnood gekomen en ook hij, failliet, lukte zelf niet eens om goed te eten te verdienen. Hij was zelfs zo ver heen dat hij nog eigenlijk die, dat staat in het vers daarvoor, dat hij zijn buik wou vullen met de schillen die de varkens hadden. Maar niemand gaf ze aan hem. Dus hij was echt, als zijn vrienden die hij gehad hadden, dat bleek ook, daar kon hij niet veel mee. Die liet hem allemaal in de steek. En dan komt hij tot zichzelf. En dan zegt hij in vers 17, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom hierom van de honger. Dus de wereld laat je uiteindelijk zitten. Laat je uiteindelijk verhongeren in de dingen van je hart. En als je maar even tot inkeer komt, dit is het moment van inkeer, dan weet je eigenlijk, bij God is overvloed. Hij kan je hart vullen. En het is zelfs zo dat een oude kerkvader, ik geloof dat het Augustinus was, die zei, in ieders hart zit een leegte die alleen gevuld kan worden door God. Mensen kunnen dat niet vullen. Ook de man kan dat niet voor de vrouw niet voor de man. In die zin moeten we daarvoor bij God zijn. Gods liefde heeft iets wat mensen elkaar niet kunnen geven. Moet ook niet willen. Daarom is zo'n goede tekst om te kiezen een drievoudig snoer. We hebben dat derde snoer nodig. Dat is echt heel belangrijk. Dus dat slaat de spijker op de kop als je dat in je huwelijk betrekt, maar ook als je dat in je leven betrekt, dan gaat het tot zijn doel komen. En deze jongen die zegt dus ook Daarom in het volgende vers. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dus hij neemt een besluit. Hij komt tot inkeer, maar hij heeft ook door. Ik moet hier iets mee doen. Ik moet terugkeren. Ik moet terugkeren naar de God die mij geschapen heeft. Daar moet ik wezen. En al zou ik maar, daar staat er ook... in vers 19, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij maar als een van uw dagloners. Dus ik heb het verprutst, maar ik kan er nog beter als een dagloner bij hem zijn dan dat ik hier in de wereld blijf. Dus hij voelt aan, ja, de genade, de voorzieningen bij hem zijn zoveel beter. En dan gebeurt het wonder. Hij stond op in vers 20... en ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en hij was met innerlijke ontferming bewogen. Dus hier zien we het effect. Welkom, zoek een plekje. We zijn net bezig met het evangelie van Lucas. Dus als jullie een Bijbel bij je hebben, dan kan je die opslaan. Lucas 15, het evangelie. Het verhaal van de verloren... Ja, hier zijn nog plekken zat. Het verhaal van de verloren zoon. Die kwam thuis en toen ging die heerlijk zitten. Er stond al een stoel voor hem klaar. Maar eerst zien we iets heel bijzonders. Dat die vader, wat een Joodse man was, die snelde hem tegemoet. Die rende naar hem toe. Nou, ook dat was iets wat eigenlijk een Joodse respectabele man niet zou doen. Dit is gewoon vanuit die innerlijke ontferming van God. Die innerlijke ontferming van de vader. En hij viel hem om de hals en kuste hem. Dus dat is een heel bijzonder moment. Want hij had een klein toespraakje klaar van ik ben niet waard en maak mij maar eens een van uw dagloners. Maar deze vader heeft heel wat anders in zijn gedachten. Hij wordt door zijn ontferming, door zijn liefde van binnenuit, wordt hij eigenlijk overrompeld van binnenuit. En ik weet niet of u het weet, over dit moment is een heel mooi schilderij gemaakt. En wie weet door wie. Ik ga het voor u halen. Wat zeg je? Nee, dat wou ik wel. Dit is onze eigen Rembrandt. Ik weet niet of iedereen het zo kan zien. Maar het is, spiegelt het wat? Als ik het zo zet, is het beter. Een beetje schuin zit. Ik heb daar een kruk neergezet. Als dat beter is, zet ik hem op die kruk. Maar kan het zo? Kan je het goed zien? Want wat we hier zien is zoveel liefde. Je ziet dat die vader, die heeft jarenlang op zijn zoon gewacht. Van binnen is er iets stuk, is er veel verdriet. Maar er is nu zo'n blijdschap, zo'n tere blijdschap. Er zijn zelfs kenners die zeggen, ja, eigenlijk is één van die twee handen is haast een vrouwenhand. God is en een beetje vrouwelijk en een beetje mannelijk, ook in zijn liefde. Maar we zien hier dus de thuiskomst van de jongen die zo ver weg is. Hij was eigenlijk zijn waardigheid kwijt. Je ziet dat hij eigenlijk zijn schoenen, je ziet blote voeten, daar is niks van over. En schoen staat voor waardigheid. Slaven hadden geen schoenen. En heel bijzonder is ook hoe Rembrandt die twee mensen hier in het licht zet. Eigenlijk is de rest wat donker. Maar hij laat zien, die jongen was ver weg, maar hij komt nu binnen in het licht van de liefde van zijn vader. Hij heeft het aangedurfd. Iets in ons heeft altijd moeite om tot overgave te komen. Want dan kom je ook in het licht. Maar het mooie is, als je dat doet bij God, dan is er opnieuw die liefde. Dan is dat dus geen veroordeling. Hij veroordeelde wel zichzelf. Hij dacht, ik moet wel zeggen, ik ben niet meer waard. Maak me maar een slaaf of een dagloner. Maar zo is God helemaal niet. God ziet gelijk, jongen, je bent weer thuis. Eigenlijk was je dood en nu ben je weer levend geworden. Je was verloren en je bent weer gevonden. En God wil ons allemaal die geborgenheid geven. Het is een hele aparte rijkdom van je hart als je de geborgenheid in God kent. Omdat dat namelijk een eeuwige geborgenheid is. Tot over de rand van het graf heen. Is dat een zekerheid. Ik ben in God, ik ben in Christus. En daarom heb ik het schilderij ook meegenomen. Het is natuurlijk een reproductie. Het is niet echt zo. Eerlijk zeggen, ja. En ik vind het een van de mooiste schilderijen. En ik kan een van de mooie boeken die er in evangelische boekwinkels zijn ook wel aanraden. En dat is van een bekende schrijver, Henry Nouwen inderdaad. Dan zie je het schilderij, het stukje wat we nu net bespraken, voorop. Het boek heet ook Eindelijk Thuis. En het heeft dus te maken met hoe we geestelijk thuis kunnen komen. En vrede kunnen vinden bij God. En Henry zegt ook, ik heb herkend dat ik zelf ook altijd onrustig was. Hij had eerst een wetenschappelijke carrière. Later is hij gaan helpen, ook bij verstandelijk gehandicapten. Hij heeft een hele mooie levensloop gehad. Maar hij is gaan inzien, ik moet meer bij God komen. Ik moet meer zijn als Maria. Ik moet aan de voeten van Jezus, in de stilte, die vrede van God in mij laten binnendalen. Dat is iets wat alleen maar in gebed kan komen. Dat is niet door flink te zijn en actief in de kerk of zo. Dat is echt wat God in ons hart moet doen. En God wil dat ook doen. En het betekent ook dat er een stukje overgave moet zijn. Er moet de overgave zijn, Vader, u mag alles doen. Ik toon dat altijd, ik verbeeld dat door je handen uit te steken. Open handen. Als teken van een open hart. Van, ja, ik heb geen dingen in te brengen. U moet het geven, u moet het doen. Ook in mijn hart. En je ziet hier zo dat Rembrandt wist dat God dat kan en dat God dat wil. Rembrandt zelf schildert dit aan het eind van zijn leven. En dan heeft hij al heel veel verdriet gekend. Hij heeft verschillende van zijn kinderen verloren. Ook zijn vrouw. Dus hij is voor een tweede en later zelfs een derde keer getrouwd. Hij heeft heel veel verlies gehad. Dus hij weet hoe het voelt om een zoon kwijt te zijn. En hij weet ook hoe geweldig het is als een zoon weer terugkomt. Dus hij weet zoveel van de liefde van God weer te geven. Hij begrijpt het met zijn hart. Dat kan je zien. Dus hij is een man die ook ons kan laten zien hoe diep en hoe goed het is om God te kennen. In Johannes 17 staat, dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat zegt Jezus over het kennen van God. En God kennen, dat is relatie met hem hebben. Dat is aan zijn voeten zijn. En als dat tot stand komt, dan weten we van binnen, ik ben vergeven. Ik ben geliefd. Deze jongen wist na deze dag, ik hoef niet meer aan te komen met, ik wil wel uw slaaf zijn of zo. Hij wist, ik ben geliefd. Hij heeft veel te grote liefde voor mij dan dat hij überhaupt zou denken om mijn slaaf te maken. Of dagloner. En dat is zo bijzonder dat we mogen weten dat dat binnenuit ons zal genezen. Elke vorm van schuldgevoel. Hè, want we kunnen soms terugdingen aan de fouten die we gedaan hebben in ons leven. Elke vorm van schaamte. Hij wil dat van ons wegnemen. En dat zien we ook in het verhaal, als we het zo verder lezen, in de uiterlijke dingen. Die ook een beeld zijn van het innerlijk. Van wat God in ons wil doen. En dan staat er dus ook in vers 20. Nu gaan we verder in Lucas 15 vers 20. Dat hij dus met innerlijke ontferming bewogen wordt en hem tegemoet snelt, hem om de hals valt en hem kust. En dan zegt die zoon dus wat hij had gerepeteerd van tevoren. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan staat er in vers 22. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn, of het beste kleed, en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En dit is dus een enorm herstel van wie hij is als mens. Dit is eigenlijk wedergeboorte. Want met dat nieuwe kleed krijgt hij ook een nieuwe identiteit. Zijn slavenkleed, zijn varkenskloffie gaat uit. Dat is De onreinheid gaat weg en hij krijgt een koninklijk gewaad. Zoals alleen de zonen van het huis krijgen. De zoon van God, die mogen we zijn. In identiteit. En hij krijgt ook een ring aan zijn hand. En in dit geval wordt daarmee bedoeld de ring van zijn vader. Dus dat is met een zegel, waardoor hij dus bevoegd was om aankopen te doen, om transacties te sluiten. Dus hij krijgt autoriteit. Zoals wij ook hebben als priester en als koning. Dus hij herstelt hem in zijn autoriteit. Maatschappelijk telt hij weer helemaal mee. En zo maakt God van ons mensen die geestelijk helemaal meetellen. Die acties kunnen ondernemen. Die dingen mogen doen met de autoriteit van zijn naam, van zijn zegelring. En er staat dan tot slot ook dat hij dus sandalen aan zijn voeten krijgt. En dat betekent dat zijn vader dus zegt, geen slaaf, geen dagloner, jij bent zoon. Opnieuw krijg jij de waardigheid als zoon en ook de vrijheid. Een slaaf was niet vrij, een zoon wel. Dus hier in dit ene zinnetje zien we dat hij een nieuwe identiteit krijgt, een nieuwe autoriteit en een nieuwe vrijheid. En wij mogen allemaal leren om in die dingen in te gaan, om ons die identiteit toe te eigenen. En ook die vrijheid. We mogen volledig vrij zijn. De Bijbel zegt ook, hij heeft ons vrijgekocht om volkomen vrij te zijn, waarlijk vrij te zijn. En zo zitten we dus heel dicht bij dat God die ons in zijn armen sluit, dat hij laat zien, ik wil heel dicht bij jou zijn, ik wil bij jou wonen. Paulus zegt eigenlijk, wij zijn een tempel van de Heilige Geest, wij zijn een tempel van God. God wil in ons wonen. Dus die woonplaats waar de Vader hem hier binnen leidt, die is ook in ons eigen hart. De ervaring dat God zegt, ik ben jouw vader, ik ben dicht bij jou, ik laat jou thuiskomen, gebeurt in ons eigen hart. En dat is iets wat ook stapje voor stapje gebeurt en ook te maken heeft met mijn knielen bij de Vader. Mijn oor te luisteren leggen bij zijn hart, zijn hartenklop voelen. En hij nodigt ons elke dag weer uit om dat te doen. En in die zin is het ook een weg om gaandeweg te leren met Gods ogen te kijken naar de wereld. Met Gods ogen te kijken naar je broer en zus. En met Gods stem te spreken. En dat is een van de mooie dingen van het boek van Henry Nouwen. Hij zegt, wij zijn soms als die jongste zoon. En dan zijn we beschaamd en dan durven we haast niet tot God. Dan moeten we echt iets overwinnen. We zijn soms ook als die oudste. Die staat er eigenlijk een beetje sip bij. Die was niet zo happy, want die zoon had al zijn deel helemaal verbrast. En dan gebeurt uitgerekend dat die vader nog weer opnieuw heel gul is naar diezelfde klungel. Want in zijn ogen was het een klungel. En dan gebruik ik nog een net woord. Want dat hele boel, hij beschuldigt hem, hij is veroordelend. Zegt het ook tegen zijn vader. Ja, hij heeft al zijn geld opgemaakt met slechte vrouwen. Nou, zulke soort dingen, zei hij. En vaak zit daar van die oudste zoon ook in ons hart iets. Zeker als we een christelijke opvoeding, dan weten we het allemaal zo goed. En dan zijn we soms veroordeeld naar mensen die het niet zo goed doen. En dat is een kunst, om als die vader te zijn. Ik denk dat dat ook voor deze gemeente de weg een enorme uitdaging is. Want hier komen mensen vanuit allerlei kanten binnen. Roelof noemde het de mensen uit de heggen en de steggen. Nou, dat zegt wel genoeg. Dat is een Bijbelse term namelijk, daar neem ik hem over. Er komen zoals mensen die zijn nog maar net uit de wereld. Dus die hebben hun misvormingen, hun misgroei. En ook al ben je hier wat langer, al zit je hier al 2 of 3 jaar, dan is dat vaak nog niet eens hersteld. En al zit je hier 20 jaar, dan kan er nog wel van alles aan de hand zijn. En God heeft geduld. Maar hebben wij ook dat geduld? Ja? Nou, deze jongen hier, die had dat geduld niet. Dat is erg veroordeeld. En dat is, ja, dat is jammer. Maar wij mogen gaan inzien dat als je die geesteshouding hebt, die gezindheid, dan plaats je jezelf eigenlijk ook buiten de liefde van God. Er was uiteindelijk die dag maar 1 persoon die bleef buiten het feest. En dat was die oudste zoon, met zijn oordelen. Hij stond er buiten. Hij was wel niet op reis weggegaan, maar in zijn hart was hij net zo ver van zijn vader als die jongste zoon. En hij moest gaan inzien, op deze manier sluit ik eigenlijk de vader en de vaderliefde ook uit. Dus wat ik daar straks al zei, hij moest leren om net zo genadig te worden als zijn vader. Net zo aanvaardend. En in ieder van ons kan dat ook wat zitten. En ik denk dat het ook goed is om dat bij God te brengen. Ik wil zo ook tijd nemen voor een stuk van ontvangen, van Heer, kom maar met uw geest. Want ik geloof dat uiteindelijk Gods verlangen is dat we allemaal in zijn feest komen en dat we zullen worden als hem. Dat is de weg van het heil van God voor de hele wereld. Dat wij het weer uitdelen. We eerst die liefde ontvangen. En dat moeten we soms leren. Soms hebben we nog maar zo'n stukje ontvangen, terwijl de Heer wel zoveel geven wil. En dan heeft het ons hart nog niet veranderd. Er zijn nog hele stukken die wereldgelijkvormig zijn. Er zijn genoeg christenen die zijn nog ontzettend bezig met geld of met ambitie of met kwaadspreken of allerlei vormen van dingen die je in de wereld ook ziet. En dan denk ik soms wel, in hoeverre is Gods liefde eigenlijk gedaald? Heb je dat gepakt? Want als dat zo is, dan heb je dat toch niet meer nodig. En dan kan je toch weten, ik kan danken onder alles. God heeft zoveel liefde. God heeft me eeuwig leven gegeven. Maar dat niet alleen. Jezus zegt, je mag om alles bidden. En de Heer kan zoveel geven. Dat is echt waar. De eerste keer dat ik hier was, heb ik met IJsland gebeden om een nieuwe woning en om een nieuwe baan. Nou, en allebei heb ik binnen een half jaar gekregen. En ik heb ooit voor mijn vrouw gebeden om hulp in de huishouding. Ik kwam gewoon een dag later. Je mag om zoveel dingen bidden. Jezus zegt, wees niet bezorgd. En het lijkt wel of heel veel christenen dat nog niet pakken. Dus die zijn heel druk bezig met zorgen en met van alles. En eigenlijk heb je dan de liefde van de Vader niet gesnapt. Leef je daar nog maar heel ten dele uit. Eigenlijk heb je dan nog het hart van een wees. Heel veel mensen weten iets van God, weten heus wel, God is mijn Vader en mijn bidden, onze Vader. Maar in hun doen en laten, in hun gezindheid, de manier waarop ze leven, leven ze als een wees. Alles zelf regelen, alles zelf beredderen, alles willen controleren. Niks in open handen aan God kunnen geven. Eigenlijk is dan het geloof nog heel klein. Het geloof is vertrouwen. En ik geloof dat God ons wil helpen om meer te groeien in het vertrouwen. Dus ik wil als laatste lezen in Galaten. Dat is een van de brieven die hierna komt, naar de Korinthe. In hoofdstuk 4, laatst op de bidstond hebben we ook een keer stilgestaan bij een aantal dingen uitgelaten. Waaronder deze. In Galaten 4 wou ik lezen vers 5 en 6. En daarna wou ik dan tijd nemen van aanbidding. En u de gelegenheid geven gewoon om op uw stoel te zitten met een open hart, open handen. Vader, raak mij maar aan. Ik wil inleveren elk gebied waarin ik nog een wees ben. Eigenlijk doe ik dan u tekort. Maakt u mij maar meer door uw geest tot de zoon, tot de dochter, zoals u mij wil zien. En dan staat het hier in Galaten. In 4 vers 5 gaan we even lezen. En dat begint natuurlijk bij vers 4, die eerste zin. Dus ik begin even met vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw. God kwam heel dicht bij de mens. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Dus er was daarvoor de wet, die was streng. Denk maar aan al die Joodse wetten. Maar Jezus komt daarin en koopt ons vrij, opdat wij de aanneming tot kinderen zou ontvangen. In het Engels staat hier adoption. En wij worden geadopteerd, wij worden aangenomen. Zoals deze zoon weer wordt aangenomen, daarvoor is ook Gods geest gezonden. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En dan vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Dus God doet iets vanuit de hemel, waardoor ons hart weet, ik ben een kind van de Vader. Abba Vader. Dat zeg je niet zomaar. Het was zelfs voor de Joodse leiders een onmogelijkheid. Hoe kan Jezus dat noemen? God zijn Vader noemen. Maar hij zegt hier, de Bijbel zegt hier, dat door zijn geest, door de Heilige Geest, zullen wij van binnenuit kunnen roepen, Abba Vader. Ik heb gemerkt dat toen ik hem heb laten dopen, dat ik dat van binnenuit ging zeggen. Ik was gereformeerd opgevoed. Maar toen wist ik, het was een cadeau van de Heilige Geest. Ik wist, ik mag spreken als kind van God. En dat is een heel groot geschenk. Dat wens ik ieder toe. En dan is het nu tijd voor de zegen. En daarna is nog een mooi lied. Jezus, hoop van alle volken. Hij kwam voor de hele wereld. Voor alle volken. Lieve broeders en zusters, ik mag u zegenen. En de liefde van God de Vader. Onze eeuwige Vader, met zo'n diepe liefde. Die liefde van God de Vader. En de genade van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus. En de omgang, de relatie met de Heilige Geest is met een ieder van u. In de naam van Jezus. Amen.